Ter inleiding van de Bijbelstudie door dominee Westerink willen we deze versen uit Daniël 11 en 12 eerst met elkaar gaan lezen. Daniël 11, vers 40. En op de tijd van het einde zal de koning van het zuiden tegen hem met hoornen stoten. En de koning van het noorden zal tegen hem aanstormen met wagens en met ruiters en met vele schepen. En hij zal in de landen komen en hij zal ze overstromen en doortrekken. En zal komen in het land van het sieraad en vele landen zullen ter neergeworpen worden. Doch deze zullen zijn hand ontkomen, Edom en Moab en de eerstelingen van de kinderen Ammons. En hij zal zijn hand aan de landen leggen, ook zal het land van Egypte niet ontkomen. En hij zal heersen over de verborgen schatten van het goud en van het zilver en over al de gewenste dingen van Egypte. En die van Libië en de Mooren zullen in zijn gevolg wezen. Maar de geruchten van het oosten en van het noorden zullen hem verschrikken. Daarom zal hij uittrekken met grote grimmigheid om velen te verdelgen en te verbannen. Hij zal de tenten van zijn paleis planten tussen de zeeën aan de berg van het heilig sieraad. En hij zal tot zijn einde komen en zal geen helper hebben. En op die tijd zal Michael opstaan, de grote vorst die voor de kinderen uw volk staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op die tijd toe. En in die tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. En vele van die die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken. Deze ten eeuwige leven, en genen tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing. De leraars nu zullen blinken, als de glans van het uitspansel. En die er vele rechtvaardigen gelijk de sterren, altoos en eeuwig. En gij, Daniël, sluit deze woorden toe en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het naspeuren en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden.
De vorige keer zagen we al dat we Antiochus de vierde Epiphanes, de Syrische koning van wie de openbaring spreekt die Daniël eeuwen tevoren al ontving, en die zich in de tweede eeuw voor Christus als een gruwelijke vijand van God en zijn volk geopenbaard heeft, moeten zien als een model en voorloper van de antichrist. We hebben ook gezegd dat het soms moeilijk is om te onderscheiden over wie en over welke tijd het in Daniël 11 nu eigenlijk gaat. Duidelijk bewijst dat Gods openbaring soms meer dan één vervulling kan hebben en dat de lijnen in de profetie voor ons gevoel wat door elkaar lopen. Wel nu, die vraag Antiochus of Antichrist komt juist aan het slot van de grote openbaring in Daniël 10 tot 12 terug. Dat heeft enerzijds te maken met het feit dat de laatste versen van Daniël 11 die we nu nog samen moeten lezen ook achteraf veel moeilijker historisch te duiden zijn in het leven van de Syrische koning dan de voorafgaande versen, al ontbreken de aanknopingspunten niet geheel. En dat heeft vooral te maken met het feit dat de eerste versen van Daniël 12, die we vandaag ook lezen, duidelijk de afsluiting vormen van de openbaring in hoofdstuk 11. En die versen reiken ver heen over de tijd van Antiochus, ja zelfs over onze eigen tijd meer dan 2000 jaar later, naar de wederopstanding van het vlees op de jongste dag. Het woord eind dat we nog alles tegenkomen heeft een verstrekkende betekenis. Maar één ding is zeker bij alle vragen die over kunnen blijven. Er komt een eind aan de ellende. Daar gaat het dwars door alles heen naartoe. Naar Gods einde. Vers 40 begint met op dat einde te wijzen. Dit vers spreekt duidelijk op een andere manier over de tijd die de Heere gesteld heeft dan in het voorgaande gedeelte over die tijd gesproken is. Tot nu toe was het steeds houd moed, want het duurt allemaal niet langer dan de Heere in zijn welbehagen bepaald heeft. Nu lezen we dat die eindtijd is aangebroken. De Heere luidt de klok voor de eindfase van de strijd. We gaan ervan uit dat deze versen allereerst weer betrekking hebben op Antiochus. U weet dat hij evenals zijn voorgangers in een voortdurende strijd is gewikkeld met Egypte om de macht. Die strijd concentreerde zich uiteraard allereerst op het land dat tussen de beide machten in ligt, Israël. Hier lezen we weer zoiets. Vanuit het zuiden, dus vanuit Egypte, wordt een aanval gelanceerd tegen het Syrische Rijk. Syrië neemt dat echter niet en trekt met een enorme troepenmacht van cavalerie en oorlogsschepen zuidwaarts. Het wordt aanvankelijk een succesrijke expeditie. Het land des sieraads, we weten inmiddels dat dat een aanduiding van Israël is, wordt onderworpen, met andere landen. Maar blijkbaar heeft hij te veel haast om naar het zuiden te trekken, om daarbij ook in de breedte te werken. In ieder geval hebben Edom, Moab en Ammon geen last van de vloedgolf die over de kusten van het oostelijke Middellandse zeegebied spoelt. Of moeten we zeggen, de vijanden van Gods volk worden met rust gelaten, zodat we ook hier weer zo'n trekje vinden van de vijandschap tegen de Heere en zijn volk. Het lijkt soms voordelig om een vriend te zijn van de wereld en een vijand van God. Als zelfs tal van Israëls verbondskinderen dat al dachten, hoeveel te meer dan de kinderen van Ammon, Moab en Edom, die volken waarvan de ontstaansgeschiedenis ligt in de zonde en de afval van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Egypte wordt wel een prooi van de oprukkende legers van Syrië. En zelfs Libië, ten westen van Egypte, en het land van de Moren, ten zuiden van Egypte, zijn niet bestand tegen de zegevierende legers. De schatten van Egypte, eens door Mozes afgewezen toen hij koos voor het volk van God, worden zijn buit, en hij haalt die buit maar wat graag binnen. Dan breekt de lijn af. Vers 44 begint niet voor niets met het woordje maar. Het is dat woordje dat we in de Bijbel meer tegenkomen, en vaker betekent dat woordje dat een stijgende lijn wordt omgebogen en dat het dan heel snel omlaag gaat. Maar, dat is het woordje dat zegt hier is de Heere, en hij grijpt in. Zijn maat is vol. Zijn raadsbesluit is volvoerd. Niet dat dat altijd heel openlijk zichtbaar wordt. De wereld spreekt hoogstens van een keren van de krijgskansen, een onvoorziene gebeurtenis. Zo gaat het hier. Er breken aan de andere zijde van het Syrische Rijk opstanden uit. De legers die diep in Afrika zijn doorgedrongen moeten in ijlmarsen naar de noordelijke en oostelijke grenzen worden gedirigeerd. En we zullen het wel zo moeten zien dat een grimmige Antiochus, die zich gedwarsboomd voelt, tijdens de opmars naar het noorden overnacht heeft in het land van Juda. Vers 45 zegt tenminste, hij plant zijn paleistent tussen de zee en de berg van het heilige sieraad. Nu, als Israël het land van het sieraad is, dan is die berg geen andere dan de berg Sion. Midden in het land, aan de voet van de berg waar God woont, staat zijn tent als een teken dat hij heerst over de woonplaats van Gods volk en daarmee ten diepste over God zelf. Het is een gebaar van triomf. God van Israël, ik heb het van u gewonnen. Het is tegelijk een dreigement. Volk van God, zo machtig ben ik. En als ik terugkom, wee de afvallige en de opstandige. Ziet u de trekken van hem die in het Nieuwe Testament de Antichrist genoemd wordt? Hij waant zich God, ja meer dan dat. Alleen, hij heeft geen tijd om nieuwe gruweldaden te verrichten tegen stad en tempel. Die volken in het noorden en oosten vragen zijn aandacht. Moet u nu ook niet denken aan wat in Openbaring 12 staat over de vrouw die het kind gebaard had en die vervolgd werd door de draak. Als die draak een vloedgolf achter haar aanspuwt om haar te verzwelgen, dan komt de aarde de vrouw te hulp en verzwelgt op haar beurt de stroom. Soms moet de wereld helpen bij de verlossing en bescherming van Gods volk. Zien we het hier ook niet als de vloedgolf van de legers van Antiochus noordwaarts verder trekt? Geen tijd om Jeruzalem te overstromen. Dat komt straks wel. Eerst moeten de opstandige volken tot de orde worden geroepen. Och, de Heere beschikt over zoveel middelen om de vijanden van zijn volk te verstrooien. Wie wijs is, merkt die dingen in de geschiedenis op en geeft verstandig acht op de handelingen van de Heere, zegt Psalm 107. Ziet u ze hier ook en leest u er woorden van troost in? Want Nu is het afgelopen. Antiochus trekt door en denkt, straks kom ik terug. Maar dat is een misrekening, er is geen weg meer terug. Hij gaat zijn einde tegemoet. Tijdens de veldtocht wordt hij ziek en op een verschrikkelijke manier sterft hij. Zo dat de omstanders er een oordeel van God in hebben opgemerkt. De Heere spreekt. Hij zegt, tot hiertoe en niet verder. Waarom de Heere dat niet eerder zegt? Waarom de Heere zijn volk zo lang in het verdriet laat? Het voorgaande gedeelte gaf het antwoord. Om te louteren, te reinigen, te heiligen. Hij brengt het goud in de smeltkroes. Hij gebruikt daartoe de vijand. Maar hij bepaalt de tijd. En nu is het goed. Nu mag het goud uit het vuur. En Antiochus, de psalmdichter die aanvankelijk nog wel eens jaloers kon worden op de voorspoed van zulke goddelozen, heeft geen enkele behoefte meer om te ruilen. Zij storten van de top van eer in eeuwige verwoesting neer. Dat is het einde voor de man die als God wilde zijn en dacht de vlees geworden God te zijn. Hij gaat de laatste strijd in, de strijd tegen de koning der verschrikking. Hij moet zijn laatste onderhandelingen voeren, want hij ontmoet zijn rechter. En wat dat betekent, maakt het slot van Daniël 11 op een heel sobere wijze duidelijk. Hij zal geen helper hebben. Zijn legers helpen hem niet. Zijn schepen kunnen hem niet over de doodsrivier heen varen. Zijn schatten baten niet tot betaling van schuld. En er valt niemand meer om te kopen. Geen helper. Alleen de dood in. Alleen voor God de rechter. Alleen in het oordeel. Geen God die helpt, geen steun die blijft. Wat baat het een mens zo hij de gehele wereld wint en hij heeft geen helper die zorgt voor zijn ziel? In hoofdstuk 12 wordt nog wat nader onthuld wat dat betekent. Maar dit is het slot van dat lange verhaal van de geschiedenis van mens en wereld. Het einde komt. Dat ligt vast in Gods raad. En dat einde is tegelijk het begin van een eeuwigheid waaraan nooit meer een einde zal komen. En om die eeuwigheid gaat het. Gods vijanden blijken dan de eeuwige verliezers te zijn. En voor Gods volk geldt dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan hen zal geopenbaard worden. Ongemerkt zijn we van de tijd van Antiochus bij de eindtijd terechtgekomen van het voorspel in de tweede eeuw voor Christus bij de eindtijd in het laatste der dagen. Zo gaat het in Daniël 12, dunkt me ook. De lijnen vloeien als het ware vanzelf in elkaar over. Misschien heeft de engel die Daniël deze openbaring mag doorgeven gezien hoe de oude knecht van de Heere verdriet heeft bij de gedachte wat Gods volk allemaal moet doormaken. Misschien heeft Daniël wel gedacht wat wij zo vaak denken bij het horen van deze dingen. Hoe komen wij, hoe komen onze kinderen erdoor? Dat die vraag begrijpelijk is, laat Daniël 12 vers 1 ons zien. Het zal een tijd van de grootste benauwdheid zijn, groter dan ooit tevoren. Mogelijk denkt de Heere Jezus aan dit vers wanneer hij in zijn onderwijzing over de laatste dingen spreekt van de grote verdrukking. Het blijkt trouwens, en als u een Bijbel met tekstverwijzingen hebt kunt u dat zien, dat de Heere Jezus in zijn onderwijs juist naar die beginwoorden van Daniël 12 verwezen heeft. Elk vers komt terug in de evangeliën. In Matteüs 24, Matteüs 25, Matteüs 13. Maar nu die tijd der benauwdheid. Wat die tijd inhoudt, hebben we in het voorgaande gezien. Nu de vraag, hoe komt Gods volk erdoor? Dat ze erdoor moeten is geen vraag. Maar al te duidelijk zegt dit eerste vers dat Gods gelovige volk in die tijd verlost zal worden en niet ervoor. Ik zeg dat met klem en uit liefde tot dat volk. Wie gelooft dat God zijn volk voor die tijd van benauwdheid zal opnemen van de aarde, loopt het gevaar met die benauwdheid geen rekening te houden, er niet op voorbereid te zijn en met zijn geloof vast te lopen wanneer het hem toch overkomt. Wat we ook menen te lezen in Gods woord, er staan waarschuwingen genoeg in om bereid te zijn, opdat die uren ons niet overvalt. Laten we ons niet met mooie dromen in slaap laten sussen, zodat we door die dag van benauwdheid worden overvallen als door een dief in de nacht. Maar in die tijd die zo benauwd zal zijn, dat je keel bijkans dichtgeknepen wordt. Dat is de letterlijke betekenis van het woord in de grondtekst. Staat Gods volk er niet alleen voor. Michaël is er namelijk ook nog. We kennen hem uit hoofdstuk 10 als de machtige strijder van God, het hoofd of de generaal van de hemelse strijdkrachten. Die grote vorst wordt hij hier genoemd. En dat duidt inderdaad aan dat hij de hoogste van de engelen is die voor de Heere strijden. En hoe vertroostend wordt hij aangeduid als degene die voor de kinderen uws volks staat. De generaal van de hemelse strijdkrachten is persoonlijk verantwoordelijk voor Gods volk. Daar heeft hij een speciale opdracht voor ontvangen als knecht van de Vader die weet wat zijn kinderen nodig hebben. Hij is de engel die zich legert rondom degene die de Heere vrezen. En als u zich dan realiseert dat zijn tussenkomst in Daniël 10 betekent dat Gods engel het wint van de kwade engel. En als u dan leest in Openbaring 12 dat hij het is geweest die de Satan uit de hemel heeft geworpen, dan biedt dat troost. Die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn, zei eens de profeet Elisa tegen zijn knecht. Wij kunnen eraan toevoegen, en ze zijn machtiger ook. We behoeven er niet alleen doorheen. En er is ook in die tijd verlossing. Dat betekent niet dat er niemand gevangen of gemarteld of gedood wordt, oh nee. Maar ze worden staande gehouden, uit het lijden, uit het vuur gerukt, van de muil van de leeuw verlost. De Satan wint het niet en wint hen niet. Dat volk zal verlost worden. Ze mogen in de grootste benauwdheid hun hoofden omhoog heffen en zingen, er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. En als u vraagt wie er verlost zullen worden, dan lezen we in vers 1 dat die belofte geldt voor al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. De schrift ligt ons over dat boek nader in. Mozes weet er al van. Hij bidt op het moment dat hij zichzelf in de plaats van dat zondige volk wil stellen, Heere, delg mij maar uit uw boek. Daar blijkt duidelijk dat dit boek de namen bevat van hen die het leven zullen ontvangen naar Gods welbehagen. Het is het boek des levens, zoals het in de Openbaring wordt genoemd. Wie door de Heere begiftigd wordt met het eeuwige leven dat hij uit genade aan een zondaar geeft, diens naam staat erin. Het zijn de uitverkorenen. En als u van dat woord schrikt, dan mag u bedenken dat dit boek in het Nieuwe Testament een nog uitvoeriger naam draagt. Boek des levens des lams. De namen staan erin van hen die de Vader aan de Zoon gegeven heeft en die hij gekocht heeft met de dure prijs van zijn bloed. De verlosten, dat zijn dus allen die leerden schuilen achter het bloed van het lam, die dat bloed leerden inroepen tot bedekking van hun schuld. Wie tot dit lam en zijn bloed de toevlucht leerde nemen, leert van de Heilige Geest de enige troost die staande houdt ook in de tijd van de benauwdheid. Zij mogen weten, de Heere bewaart niet voor alle benauwdheid. Maar als ik wandel te midden van de benauwdheid, maakt gij mij levend. Uw rechterhand behoudt mij. Daarom moet u niet rusten voordat u op goede gronden mag geloven dat ook uw naam in dat boek geschreven staat. De Heere heeft nog nooit een naam in dat boek doorgestreept. De Heere Jezus vertroost zijn discipelen ook met een verwijzing naar dit boek als hij zegt, vrees niet, kleine kudde, want het is des Vaders welbehagen u het koninkrijk te geven. In vers 2 en 3 zien we wat dat einde waarover de Heere hier spreekt inhoudt. Er blijkt tweeërlei einde te zijn. Dat is een boodschap die we overal in de schrift tegenkomen. Nergens biedt Gods woord ruimte voor de gedachte dat het met alle mensen goed komt. Maar nergens lezen we de gedachte van de tweeërlei opstanding in het Oude Testament zo duidelijk als in Daniël 12. Hier klinkt de troostvolle belijdenis van de wederopstanding des vleeses en het eeuwige leven. Juist in die donkere tijd van Antiochus en Antichrist mag Gods volk weten: zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Moeite geeft het woordje velen in vers 2. Moeten we dat woord lezen als een aanduiding dat het hier alleen gaat over hen die in de tijd van Antiochus gedood zijn? Gaat het hier alleen over de martelaren? Ik meen dat we het zo moeten zien dat de Heere Daniël hier heeft willen troosten en ook zijn volk dat leven zal in de dagen van Antiochus, zonder dat we in dit woord een beperking moeten lezen van hen die opstaan. De tweeërlei opstanding die hier zo nadrukkelijk geopenbaard wordt, sluit ten diepste alle mensen in. Het is of het een of het ander. Het is eeuwig leven of eeuwige afgrijzing, zo moet Daniël doorgeven tot vertroosting van Gods getrouwe volk en tot waarschuwing voor de afvalligen. Dit leven is niet het een en al. De dood is het laatste niet. We zullen weer worden gewekt uit onze doodslaap en opstaan uit het stof der aarde. Voor de afvalligen is dat een boodschap vol verschrikking. Ze hebben meegedaan met de wereld. Ze vonden die anderen maar bekrompen. Ze vonden dat ze met hun tijd mee moesten gaan. Ze hebben daardoor misschien ook een mooi leven gehad, een goed leven. En tenslotte hebben ze hun hoofd rustig neergelegd. Ze hadden immers ieder het zijne gegeven. Wat zouden ze te vrezen hebben? O, als voor hen dat grote ontwaken komt. Als ze aan de andere kant van het doodsgordijn de ogen open doen. En als ze dan moeten ontdekken, wij hebben God en zijn woord en zijn volk versmaad. Nu worden wij versmaad door God. God heeft bij ons geen belang. Het staat er in het meervoud om daarmee de ernst en de omvang aan te duiden. Versmaadheden. En daarbij wordt gesproken over eeuwig afgrijzen. Het is alsof de tekst met woorden worstelt om het afschuwelijke van het lot van hen die God niet vrezen aan te geven. Het zal tot in alle eeuwigheid afgrijzelijk zijn. Je zit ergens in waar je tegelijkertijd voor terugdeinst. Je zou willen vluchten. En je kunt het niet. Eeuwig afgrijzen. Och, als de liefde van Christus u niet dringt, zit er dan in dit woord niet iets dat u doet schrikken? Kan dit woord u niet tot de Heere doen vluchten? O Heere, dat niet, erbarm u over mij. Dood is niet dood. Dood is ontwaken tot eeuwig afgrijzen. Tegenover deze opstanding wordt die andere nog zoveel heerlijker. Ontwaken ten eeuwigen leven. En leven is in de Bijbel met de Heere zijn, hem kennen, hem toebehoren, wandelen in het licht van zijn vriendelijk en vertroostend aangezicht. De Heidelbergse Catechismus zegt het zo mooi. Dat is volkomen zaligheid die geen oog gezien, geen oor gehoord en in geen mensenhart is opgeklommen. En dat om God daarin eeuwig te prijzen. Het is een leven waarin geen enkele dreiging meer zal bestaan en alle tranen vanwege droefenis en vervolging van de ogen zullen zijn afgewist. Vers 3 ligt die heerlijkheid nog nader toe. Daar wordt gesproken over de leraars. En het zou kunnen zijn dat hier inderdaad bijzonder gedacht wordt aan mensen die op een bijzondere wijze Gods volk hebben onderwezen. We zouden er dan een belofte in kunnen horen voor Daniël bijvoorbeeld. Maar dat woord voor leraars betekent letterlijk verstandigen. Het zijn de mensen die door de Heilige Geest zijn wijsgemaakt tot zaligheid. Ze horen niet meer tot de dwazen die geen rekening houden met God, maar tot de wijzen wie verstand verlicht is, die een verstand hebben gekregen met goddelijk licht bestraald, verstand van God en goddelijke zaken. Zij rechtvaardigen er velen, zegt het vervolg. En dat zullen we wel zo moeten lezen, dat ze anderen door hun woord en hun voorbeeld geleid hebben tot de Heere en zijn heil, zodat ook zij in een rechte verhouding tot God kwamen te staan. Daar hoef je geen leraar voor te wezen. Daar kan de Heere allerlei mensen voor gebruiken. Een moeder in haar gezin, een man op zijn werk, een jongen in de kring van zijn vrienden, een meisje voor haar vriend, een onderwijzer in zijn klas. Wat een zegen zulke mensen die van de Heere geleerd zijn en die in alle eenvoud doorgeven wat ze uit genade ontvangen hebben. Zulke mensen zijn als sterren die de weg wijzen aan een schip in de nacht, als lichtdragers midden in een donkere wereld. De wereld heeft ook zijn sterren, maar dat zijn allemaal dwaalsterren en vallende sterren. Ze sturen een mens het moeras in en ze verdwijnen na kortere of langere tijd. Laat een volwassene maar eens de naam van een van die sterren uit zijn jeugdtijd noemen. De jeugd van nu haalt er de schouders over op, nooit van gehoord. Maar hier gaat het over blijvende sterren. Ze delen in de lichtglans van de eeuwigheid en dat tot in alle eeuwigheid. De Heere Jezus zegt net zoiets. De rechtvaardigen zullen blinken gelijk de zon in het koninkrijk van hun vader. Het is wel een hele duidelijke boodschap waarmee deze soms moeilijke openbaring eindigt. Aan het slot zijn er geen misverstanden mogelijk. Dan is het eeuwig wel of eeuwig wee. Het is één van de twee. Waar zult u zijn in de eeuwigheid? Het is een vraag waarop het antwoord niet uitgesteld mag worden. Het gaat om een eeuwigheid. Geen wonder dat Daniël in vers 4 een nauwkeurig omschreven opdracht krijgt hoe hij moet handelen met deze openbaring. Hij moet die woorden niet verborgen houden zoals sommigen menen te lezen. Hij moet ze integendeel goed opbergen. Als dan die tijd van het einde aanbreekt, die tijd van Antiochus in eerste instantie en die tijd van de laatste dagen in tweede instantie, dan zijn die woorden er nog om ze te bestuderen en er wijs door gemaakt te worden. Zo is het ook gegaan in de dagen van Antiochus. Deze woorden hebben troost, moed en kracht gegeven aan het getrouwe volk van God. Zo moet het nu nog. Wie staande wil blijven in de boze tijd, moet de schriften onderzoeken om zo de tijd te verstaan in het licht van Gods woord. Dat is de weg, ook vandaag. Alleen Gods woord wijst de weg. Daarom wil Satan dat woord ook zo graag aan de kant hebben. Maar het is Gods middel om de tijd te verstaan, om echt bij de tijd te zijn. Dat woord geeft verstand aan eenvoudigen, wien het gemis van zulke glans een eeuwige nacht zou baren. Wees er dus zuinig op. Bewaar en onderzoek het. Wie dat doet, zal niet verdwalen in de duisternis van de komende wereldnacht.